Lieve mensen, daar ben ik weer, Splinter. En we zijn natuurlijk met z'n allen gedoken in het geheim van Iris van Herpen. En we dachten dat we alles ontrafeld hadden. Maar er blijkt gelukkig nog veel meer te ontdekken aan en van deze vrouw. En daarom hebben we een speciale avond gehad in de kunsthal in Rotterdam. Waar Iris van Herpen natuurlijk haar tentoonstelling heeft. En we mochten haar alles vragen. Ik mocht haar nog een keer alles vragen, maar ook het publiek. En we hebben van deze Ask Me Anything de mooiste vragen, de meest interessante vragen, de meest intrigerende vragen verzameld. En die voor jullie gebundeld, zodat ook jullie kunnen luisteren naar de vragen, maar vooral de betoverende antwoorden van Iris van Herpen.
Let's talk about Iris van Herpen.
Dit is Het Geheim van Iris van Herpen. Mijn naam is Splinter en in deze podcastserie van Nationale Nederlanden, partner van Kunsthal Rotterdam, ga ik op zoek naar het geheim van de grootste modeontwerper van ons land. Goedenavond, lieve mensen. Ja, wat leuk hier al gaan klappen. Dat mag zo meteen nog veel harder en nog veel uitbundiger als ik de koningin van de haute couture naar voren ga halen. Maar ik ga jullie eerst even allemaal welkom heten hier in Rotterdam, in de kunsthal. Bij deze hele speciale en hele bijzondere avond, zou ik willen zeggen. Want we zijn hier vanavond bij elkaar bij de Ask Me Anything bij Iris van Herpen. Dus we mogen haar, ik wou zeggen letterlijk, maar alleen figuurlijk natuurlijk, het hemd van het lijf zo meteen gaan vragen. En jullie hebben allemaal ook vragen ingezonden al. En die heb ik allemaal meegenomen in het gesprek wat wij hier gaan voeren. Mijn naam is Splinter Chabot. Ik mag vanavond de boel presenteren. Ik ben ook presentator onder andere van de podcast die we hebben gemaakt. Het Geheim van Iris van Herpen. Podcast gemaakt in samenwerking met Nationale Nederlanden, de Kunsthal en Michael van Media. Dit moest ik even zeggen, zoals u begrijpt. Anders krijg ik daar afloop problemen. Maar dat is een hele mooie podcast ook. En ik presenteer die podcast. Maar het mooie is dat ik vooral natuurlijk, net als jullie allemaal, een hele grote fan ben van het werk en de creaties en de werelden en de universums die Iris van Herpen creëert. En ik vroeg me even af, dit is natuurlijk een hele logische vraag, en ik ga er ook van uit eigenlijk dat iedereen zijn hand omhoog gaat doen. Maar mag ik even handen omhoog zien voor het geval dat je bij de tentoonstelling bent geweest? Ja, gelukkig. Anders mag je nu naar huis. Nee hoor, nee, er zijn een paar mensen die als je niet bent geweest, is ook helemaal niet erg. Ik zag een paar, iedereen heeft meteen weer de handen naar beneden gedaan. Niemand wil natuurlijk die microfoon onder de neus. Maar ik zie hier, oh, u doet uw hand gewoon omhoog. U bent bij de tentoonstelling geweest. Wat raakte u het meest? Wat vond u het meest verbluffende, het meest bijzondere? Dat u dacht, jeetje mina, dit is een droom die tot werkelijkheid komt. Hoe was het voor u?
Nou, het lijkt me heel mooi dat je dingen kan bedenken. Hoe je iets waar je door geïnspireerd wordt. Ja. En je kan het bedenken, maar je moet het ook nog maar uitzien te voeren. Ja. En ik vind het heel knap dat dat zo gegaan is. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld zo'n jurk, dat doet me heel erg denken aan een vis. Ja. En een roze jurk, en dat is net koraal. Ja. En dan heb ik daar echt bewondering voor. Dan denk ik, ik wou dat ik dat kon.
Ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Ja, dat is, het probleem is dat we dat waarschijnlijk niet kunnen. Maar ik zag het helemaal geen glunderen van hoe mooi en hoe bijzonder u het vond. Ik ga hier ook nog even iemand, iedereen kijkt zo mooi weg, maar jij durft vast wel antwoord te geven. Je ziet er prachtig uit ook. Wat heb je dit speciaal aangedaan voor vandaag? Of zie je er altijd zo schitterend uit?
Nee, ik heb het zelf gemaakt.
Kijk,
als ik dan naar Iris van Herpen ga, dan moet ik natuurlijk een eigen outfit.
Wil je even gaan staan? Dan kan iedereen zien. Even een applaus voor deze geweldige outfit. Want studeer je dan ook mode of niet eigenlijk?
Nee, industrieel ontwerpen. Dus wel een beetje die kant op. En ik wil uiteindelijk ook de textiel- en modekant op. Maar alle werk van Iris zijn zo verbluffend. En de combinatie tussen industrieel ontwerpen en de mode is zo prachtig met ook alle techniek die erin zit. En dat verbaast me elke keer weer.
Jij bent natuurlijk naar de tentoonstelling geweest, hebt langs al die creaties gelopen. Met welk gevoel liep je vervolgens naar buiten?
Ja, verwondering. Echt puur verwondering. En ik probeer Iris al jaren te volgen. En elke keer denk ik, oh, mooi. En dan als je het zo in het echt ziet, dat is dan weer zo. Je ziet dan alle kleine details, want op je telefoon zie je natuurlijk ook wel van alles. Maar dat je dan alles zo in het echt zo ook kan zien, dat is ja, bizar. Geen woorden.
Je zou bijna bij de tentoonstelling gaan willen wonen, als ik het zo hoor.
Een soort van, ja. Ja, eigenlijk alles aanraken en zo. Dat, ja, dat...
Aanraken mag niet, ja. Nee, ja. Nee, jawel. Nee. Ga lekker zitten. En als je zometeen een vraag hebt, dan mag je dus zometeen allemaal ook stellen, jongens. Ik zit te denken, het is natuurlijk voor Iris van Herpen zelf heel ongemakkelijk dat wij allemaal de een naar de andere compliment zo opgooien, terwijl ze zelf de bescheidenheid zelf is en het allemaal moet aanhoren. Ja, het is toch, ja, dat, je krijgt toch de hele avond te horen hoe fantastisch en prachtig en mooi het allemaal is. Lieve mensen, het concept van vanavond is heel eenvoudig. Jullie hebben vragen ingesteld. Ik heb een gesprek voorbereid. Ik ga die vragen voor jullie ook erin meenemen. En er staat hier een microfoon. Het grappige is, deze zaal is, ja, als je een rolstoel hebt, is het fantastisch, want dan kan je zo voem naar beneden racen als Max Verstappen. Maar als je loopt, doe voorzichtig. Nou, jij kan heel makkelijk erbij. Dat is natuurlijk ideaal, ja. En ja, jij moet het proberen, ja. Maar dan had je eigenlijk helemaal boven moeten zitten. Maar dat gaan we dan zo meteen wel doen. Of ik kom naar je toe, dat kan ook. Dus je kan hier naar beneden lopen. Of je steekt je hand op en dan kom ik naar je toe. Ik zal waarschijnlijk een beetje aan het eind van het gesprek dat doen. En de mensen die een vraag hebben ingestuurd, die verwerken dus sowieso erin. Dat gezegd hebbende, lieve mensen, ga ik haar toch naar voren halen. Ze is, durf ik wel te zeggen, de beroemdste modeontwerper van ons land. Ook een van de beroemdste kunstenaars van ons land. Ze weet voor elkaar te krijgen om techniek, innovatie, wetenschap allemaal te combineren in haar creaties. En ze is in staat om iets van de toekomst naar het hier en nu te halen. Want haar creaties zijn natuurlijk futuristisch te noemen. Ze weet eigen universums te bouwen. En ze brengt met haar werk een ode aan de natuur. En de natuur is ook hetgene waar ze het liefst vaak is. En waar ze ook heel erg naar kijkt. Ze noemt creativiteit niet iets wat van de mens is, of wat alleen de mensen kennen. Nee, creativiteit is een energie en dat zit juist overal en voornamelijk in de natuur. Ze is overladen met prijzen, maar is de bescheidenheid zelf. En ze groeide ooit op in een dorpje aan de Waal, Wamel. En ze is nu natuurlijk, ja, ik zeg het nog maar even, de koningin van de haute couture op de hoofdpodia in Parijs en New York City. En haar werk hangt in de hele wereld, in alle musea. Maar ze is gelukkig gewoon van ons, is Nederlands. En we claimen haar gewoon weer helemaal zo op die manier. En ze is gelukkig ook helemaal voor ons vanavond. Mag ik een groot applaus voor Iris van Herpen. Ik zat me opeens te bedenken, ik weet nog, toen ik bij jou op het atelier was, jij bent heel rustig altijd en helemaal ontspannen en helemaal niet van het grootste uitpakken. En zo, hoe ongemakkelijk is dit eigenlijk voor je? Dat wij allemaal, iedereen heeft natuurlijk allemaal fantastische woorden voor je werk. Hoe ongemakkelijk vind je dat eigenlijk?
Ik vind het eigenlijk wel heel fijn om hier met jullie allemaal te zijn.
Kijk, oh gelukkig. Ja. Dus het is voor even niet erg om op het voorgrond te treden.
Nee, ik vind het heel fijn alle reacties die ik heb gehad op de expositie. En ik ben natuurlijk zelf geïnspireerd door heel veel mensen. En het is gewoon heel fijn om ook weer inspiratie te kunnen zijn voor anderen.
Ja. Dus, en als je dan zo'n jonge student hoort of iemand die ook creatief bezig is. Ja. Wat is het dan welk gevoel of welke gedachte komt er bij jou op? Want je hoort naar zijn woorden, naar zijn betovering, naar ook dat het hem weer inspireert.
Ja.
Is dat ook je doel, dat je denkt, ja, dit is wat je moet voelen, de bewondering, de betovering?
Ja, ik denk dat het een evolutie van inspiratie is. We geven elkaar allemaal inspiratie en het is heel fijn om het te krijgen en ook weer te kunnen geven.
Ja.
Ja, voelt heel natuurlijk.
Het voelt heel natuurlijk. Ja. En ook niet, ja, en eigenlijk zoals het hoort en moet dus.
Ja.
We gaan een kleine mini-snelle reis maken door jouw leven om ook aan te komen bij wat jou drijft, hoe je creëert, hoe je dingen maakt. En daarvoor moeten we even terug naar dat dorpje waar ik het eerder over had. Aan de Waal, Wamel. En jij noemde zelf die plek dat je daar eigenlijk werd omarmd door de natuur. Wat bedoel je daarmee? Als je wordt omarmd door de natuur, wat is dat voor gevoel? Wat gebeurt er dan met je?
Dat is een verbondenheid die je voelt. Ik denk misschien ook wel een spirituele energie. In ieder geval een energie van verbinding en het voelen van andere vormen van leven. We zijn als mens onderdeel van een heel complex, mooi netwerk. En als je buiten bent, voel je dat. En dat is een creatieve energie die mij heel erg voedt.
En je zegt ook misschien wel spiritueel. Wat, op welke manier ben jij dan spiritueel? Is dat geloven in iets? Is dat voelen van de natuur? Of hoe moet ik het lezen?
Nou, ik denk dat we allemaal een praktisch leven leiden en een leven wat je ziel voedt. Mm-hmm. En dat noem ik spiritueel. Gewoon iets wat dieper gaat, wat je raakt en je meer dan mens laat voelen.
En wat voedt jouw ziel het meest? Is dat de natuur?
Ja, de combinatie van inspiratie voelen in de natuur en het ook weer te kunnen geven door middel van mijn werk. Dus zowel het creatieve proces als het zijn in de natuur is allebei van mij dat.
Het bijzondere is dat naar de natuur kijken zit al van jongs af aan in jou. Als kind had je een slaapkamer natuurlijk, logischerwijs, en met een raam erin. En vanuit het raam kon je het water zien golven. En juist die beweging in dat water, dat trok jou zo. Wat was het dat zo jou trok?
Ik denk dat het de oneindige transformatie is waar je naar kijkt. De energie van het leven, de bron. Zowel geschiedenis als toekomst. Het is zo moeilijk te omschrijven, maar overal is beweging om ons heen. En ik heb als kind veel gedanst. Mm-hmm. Dus beweging is sowieso iets wat me heel erg voedt. En waar ik inspiratie uit haal. En het kijken naar water en die verbinding voelen met de rivier is voor mij de essentie van dat gevoel.
En had het als kind dan iets magisch voor jou, dat water? Dat het bewoog en bleef?
Ja, het vormt je verbeeldingsvermogen, denk ik. In ieder geval voor mij, ja.
En je noemt ook, dat zei ik net ook, in de natuur zit een energie. Wat voor een energie, kun je dat in woorden vangen, die energie? Of is dat alleen maar een gevoel wat je niet kunt omschrijven?
Ik denk dat het vanavond net al beschreven is. Soms als je werk ziet, geeft het je heel veel energie om zelf ook iets te gaan maken en te creëren. En dat kan bij mij zijn door middel van een schrijver, dat ik een boek wat ik lees, of een kunstenaarswerk wat ik zie, of inderdaad buiten in de natuur zijn, want het is een en al creatie natuurlijk.
Dat gevoel. En we komen nog meer terug bij de natuur, want het is voor jou een hoofdrol. De natuur heeft een hoofdrol in jouw werk.
Ja.
Je noemde net al even, grappig genoeg, dat je natuurlijk veel hebt gedanst, als kind ook.
Ja.
Jouw moeder gaf dansles.
Klopt.
Wat leerde je daar in dat dansen wat later in je werk ook weer terugkomt? Want als we naar je creatie kijken, die lijken ook bijna te dansen. Hè? Ook als we in de tentoonstelling rondlopen, die lijken te dansen. Wat heb je daar geleerd in die beweging, wat je nu nog steeds
gebruikt? Ik denk dat ik heel erg naar het lichaam kijk, maar ook naar de ruimte om het lichaam heen.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik dat als danser heel erg heb geleerd, om de ruimte om je heen te voelen en daar iets mee te doen.
Hoe doe je dat, de ruimte om je heen voelen en zien?
Het gaat over aandacht geven aan. Ik denk dat als je binnen mijn werk kijk ik heel erg naar de relatie tussen het lichaam en de materialen. En dat is een dynamiek die echt tot leven kan komen. En dat gaat over beweging en transformatie. En dat is denk ik ook wat ons zo trekt in het leven en de natuur. Mm-hmm. Dat is altijd in beweging en altijd in transformatie. En dat is een verhaal waar je in ondergedompeld wordt. En dat probeer ik in mijn werk ook te doen. En uiteindelijk denk ik dat ik door middel van het maken van mijn werk heel erg die relatie met de natuur kan belichamen. Mm. En ik hoop ook dat ik dat aan anderen door kan geven. Dat we echt onderdeel zijn van en ook afhankelijk zijn. En dat we onderdeel zijn van een heel groot netwerk. Als ik denk aan dans, is het iets wat me heel veel energie geeft. En dat probeer ik door te geven, ook door middel van mijn werk. Diezelfde prikkeling.
Die stroom die door je lijf kan gaan tijdens dansen, die zit dan ook in je werk eigenlijk. En het grappige is dus, meestal als je zou denken aan dansen, dan denk je aan de beweging van de persoon die danst. Maar jij zegt, de ruimte om die bewegende persoon heen, die doet er eigenlijk ook toe.
Absoluut, ja.
Daar moet je ook naar kijken.
Ja, zeker.
Dans je nog wel eens?
Nee.
Nee? Helemaal nooit meer? Ook geen vreugdedans als je...
Jawel, okay. Zeker wel.
Dat hoopte ik namelijk. Ja. Dat je nu met mij... Nee hoor, nee. Maak je geen zorgen.
Gaan we nu
even doen. Dus dat dans is één ding uit je jeugd. Wat dus eigenlijk in je hele werk nog steeds terugkomt. Dat misschien wel het Iris van Herpen DNA. Het andere is, je hebt een instrument gespeeld toen je opgroeide. Je koos voor de viool. Wat ik een opvallende keuze in die zin. Dat is natuurlijk samen met de harp, denk ik, het meest sierlijke instrument wat er is. Wat is de reden dat jij koos voor de viool?
Ik kan me niet meer zo goed herinneren hoe ik die beslissing heb genomen. Maar viool en cello zijn voor mij nog steeds de mooiste instrumenten om naar te luisteren. En ik leerde het samen met mijn vader. Dus ik denk dat we ja, gewoon vanuit een gesprek dat hebben bedacht en dat zij gaan doen samen.
Ja. Ja. En ik vroeg net, dans je nog? Dus nu is natuurlijk de logische vraag, speel je nog viool?
Nee.
Hoezo
nee.
niet? Ik ja, was... erg hè? We hadden allemaal Iris van Herp natuurlijk.
Ik was ook geen natuurtalent, moet ik eerlijk bekennen. Nee? Nee.
Hebben we toch iets ontdekt wat je dan niet helemaal
nee,
kan? Wat
zeker.
Een wonder.
Ja, nee. Ik vond het wel heel leuk, maar ja. er zijn mensen die er beter zijn.
Ja. Ja. Maar iets van de viool zit wel soms in je kleding, heb ik het idee. Toch? In de creatie die je maakt. De sierlijkheid, de romantiek bijna, die ook in een viool zit.
Zowel dans als muziek zit absoluut in mijn werk. Ja.
Dat blijft altijd terugkomen. Je noemt even je vader al. Ik heb hem voor de podcast tegen het lijf gelopen. Ik ben naar jouw dorp gegaan waar je bent opgegroeid. Je ouders wonen nog steeds in het huis waar jij bent opgegroeid ook. Klopt, en hij zei dat je eigenlijk altijd aan het knutselen was. Dat je altijd dingen aan het bekijken was, dingen aan het doen was, aan het dromen was. En dat je heel veel dingen aan het verzamelen was altijd. Dus niet als een hoorder natuurlijk, maar je was wel voortdurend spullen aan het verzamelen. Wat was de reden dat je voortdurend allemaal dingen meenam?
Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik was inderdaad toen al heel veel materiaal aan het verzamelen, zonder dat ik enig idee had wat ik ermee ging doen. En later in mijn eerste jaar in de kunstacademie heb ik nog wel veel ook gebruik gemaakt van die verzameling die ik toen heb opgebouwd. Maar ik had toen de tijd geen idee waar dat heen ging.
Maar voor onze beeldvorming, je hebt dus als ik zeg even 8-jarige meisje allemaal dingen verzameld. En toen jij als 20-jarige jonge vrouw ging studeren, had je dus alles ook bewaard. Dus je had alles bij elkaar.
Ja, dat is echt mijn liefde voor materialen.
Ja.
Gewoon de texturen. Het prikkelt mijn belevingswereld om daar iets mee te gaan maken. Alleen toen had ik nog helemaal niet de technieken. Dus ik had geen idee wat ik ermee ging doen. Maar dat is heel langzaam ontstaan. Dat ik steeds meer, steeds meer technieken tot me nam om iets met die materialen te kunnen doen.
Ja. Maar hier leren wij dus ook uit dat het oog voor materiaal, die nieuwsgierigheid voor materiaal, voor voorwerpen, dat is niet wat je zelf hebt aangeleerd toen je creatie ging maken, maar wat eigenlijk vanaf kinds af aan ook al in je zat en zit. Als ik het zo hoor.
Ja.
Die nieuwsgierigheid.
Ja.
Een ander ding nog, voordat we de jeugd hebben behandeld, dat is even in sneltreinvaart, is dat jij een zolder had van je oma. En je oma had daar theaterstukken liggen, pruiken liggen, jurken liggen, hoeden liggen. Alles om een ander personage te zijn. En daar was jij voortdurend aan het spelen. Waarom? Wat trok jou om daar te verblijven en daar te zijn?
Ja, dat was echt een hele fijne ruimte van mij. Zij heeft inderdaad heel lang kledingstukken verzameld. Ook accessoires en pruiken en hoeden. En voor mij was dat een hele nieuwe wereld die je kon scheppen daar. En ik voelde als kind al, want ik ging natuurlijk alles aantrekken. En ik creëerde een personage voor mezelf. En ik voelde dat zoveel impact kan hebben. Omdat je jezelf gewoon in een nieuw verhaal giet.
Ja.
En ik denk dat dat wel het begin is geweest van mijn interesse in mode.
En je hebt gezegd, ik kwam erachter dat je dus niet maar één persoon hoeft te zijn.
Ja.
Hoe bevrijdend was dat je niet maar één persoon hoeft te zijn?
Ja, dat voelde heel fijn. En ik denk dat mijn werk nu vandaag ook nog heel erg gaat over dat zoeken naar die vrijheid. En het zit vaak heel erg in ons eigen hoofd dat we iets zijn geworden wat we zelf hebben gecreëerd. Maar daar kun je heel veel vrijheid in vinden om ook jezelf weer te veranderen. En een nieuw karakter en een nieuw personage aan te nemen. En die vrijheid voelt heel fijn. En dat heb ik door daar te zijn, denk ik, als eerste geleerd. En door mijn werk natuurlijk nog meer.
En eigenlijk is het geldt voor ons allemaal. Wij zijn één iemand, maar we kunnen eigenlijk nog 1000 andere mensen zijn. Elke dag weer. En mogen het ook zijn.
En ik denk dat daar mijn werk ook heel erg over gaat. Ik geloof heel erg tussen de relatie van mode en kunst. En we kunnen onszelf als kunstwerk beschouwen. Als levend kunstwerk, waarin we een canvas zijn voor alles wat we doen, alles wat we dragen, alles wat we zeggen.
Je bent allemaal een kunstwerk, lieve mensen. Dat is toch wel een fijne. Met die fijne gedachten gaan we naar huis sowieso. Niet nu al, maar wel uiteindelijk. Je gaat op een gegeven moment, voordat je gaat studeren, ga je nog even backpacken. Ik heb een van jouw jeugdvriendinnen ook gesproken.
Ook,
ja, en we gaan nu helemaal dat bij backpacken induiken. Ja. Nee, want het waren wilde avonturen, eerst of niet? Ja. Daar zal ik niet over doorvragen. Maar wat wel opvallend was, je hebt in die tijd een dagboek bijgehouden.
Klopt.
Iedereen hier waarschijnlijk in de zaal die een dagboek bijhoudt, die schrijft daar tekst in, woorden in, wat ze meemaken. Wat deed jij in dat dagboek?
We deden een beetje van alles. Alles wat we vonden onderweg kwam daarin. Dus dat dagboek is helemaal uitgepeld. Het ziet eruit als een historisch document. Het had eigenlijk de expositie in moeten gaan, als ik erover nadenk. Maar we schreven er ook iedere dag wat in. Mm-hmm. En het is heel gek om dat terug te lezen.
Ja, maar hoezo is dat gek om terug te lezen? Omdat het is een andere...
Het voelt echt als 10 levens geleden.
Ja. En het grappige is, wat jij zegt, we schreven er dingen in. Maar jij tekende daar ook heel vaak in. Maar dus niet zozeer mensen of dingen, maar meer vormen.
Klopt.
Gevoelens bijna.
Ja.
Is dat het begin van het ontdekken van de vormentaal die je uiteindelijk hebt ontwikkeld?
Ja, dit was precies de periode voordat ik naar de academie ging. Dus ik zat heel erg al in voorbereiding. En Australië, waar we waren, is natuurlijk prachtig qua natuur. Dus ik heb heel veel getekend om vast te leggen wat ik daar zag.
Ja. Ja. En het grappige is dat je dus, voor de mensen die... Ik heb er iets van kunnen zien. Dus het waren dus dan, je tekent dan niet een boom. Nee, je tekent bijna golfachtige bewegingen. Dus daar zit dat... Je kunt met een beetje al jouw creaties daarin terug zien komen. Klopt. En we gaan naar het studeren. Want uiteindelijk ga je naar de opleiding.
Ja.
De kunstopleiding, de modeopleiding ook. Eerst de vooropleiding. En waardoor je ook meerdere disciplines kunt ontdekken en uitproberen.
Ja.
En uiteindelijk heb je het moment waar je zelf zegt van ja, ik ontdekte dat de mode, de haute couture, dat mijn taal was.
Ja.
Hoe fijn is het als je op een gegeven moment weet, dit is mijn vocabulaire, zeg maar?
Ja, dan kom je tot rust en dan krijg je een bepaalde focus. Want ik ben eerst de vooropleiding gaan doen, omdat ik nog heel erg aan het zoeken was naar welke discipline bij me past. Omdat ik natuurlijk al met dans bezig was en met muziek en ook wel met schilderen en ik was ook geïnteresseerd in sculptuur. En als je door zoveel verschillende disciplines geïnspireerd wordt, is het best moeilijk om als jong iemand een richting te kiezen. En tijdens die vooropleiding, terwijl ik al die verschillende disciplines aan het doen was, inclusief fotografie en mode, kreeg ik gewoon dat gevoel dat ik binnen mode eigenlijk al die disciplines wel zou kunnen samenbrengen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een heel lang proces geweest en dat gaat niet in één keer. Maar ja, ik voel nu wel echt dat wat ik doe in verbinding staat met al die verschillende disciplines. En dat geeft heel veel vrijheid.
Dat die je zelf hebt gecreëerd, want het was natuurlijk vroeger niet zo dat jij hebt bedrijven bijna en wetenschappers aan tafel gedwongen. Zachthandig natuurlijk, maar om aan de slag te gaan. Dus je hebt zelf natuurlijk dat domein breder en vrijer gemaakt eigenlijk.
Ja, door de tijd heen zijn er steeds nieuwe disciplines bijgekomen. Wetenschap, architectuur. En dat is echt stap voor stap gegaan. En nu, als ik in contact ben met de wetenschapper, is het heel logisch. Maar inderdaad, op het begin was het een langer gesprek om tot iets te komen.
Daar komen we zo nog even op hoe dat lange gesprek dan gaat. Ja.
Ja.
Je hebt zelf gezegd, ik wil voor het lichaam werken. Waarom wil je voor het lichaam werken? Als je het over
dat is het meest persoonlijke wat we hebben. En ik ben in mijn werk echt natuurlijk op zoek naar mezelf ook. En wat het is om mens te zijn en waar we naartoe willen. En er zijn gewoon heel veel leuke vragen om mee bezig te zijn. En dit is voor mij het meest persoonlijke canvas wat je kan hebben.
Mm-hmm. Ja. En dat, nou gelukkig heb je dat als canvas gekozen, want kunnen wij allemaal van genieten. Ja. In de zaal zit Floor. Floor, durf je het aan? Ja? Ik wilde eigenlijk de vraag voor jou stellen, maar als je er toch in de zaal zit, dan doorbreken we ook de dynamiek. Ik kom naar je toe, Floor. Je hebt een vraag. Wij zitten in de studententijd nu. Iris van Herpen gaat op een gegeven moment stage lopen bij Alexander McQueen. En daar wilde jij wat over vragen.
Je hebt dus een stage gelopen bij Alexander McQueen. En wat heb je daar voor ervaring opgedaan en die je nog steeds toepast in je werk en collectie die je nu maakt?
Ja, ik heb inderdaad stage gelopen bij Alexander McQueen. En ik zat toen nog op de academie. Ik had een paar jaar achter de rug. En ik denk dat het belangrijkste wat ik daar heb geleerd, het werken in een groep, zeg maar, echt de samenwerking. Op de kunstacademie ben je heel erg gericht op jezelf en hoe je door dat proces heen gaat. Maar het werken met een groep mensen en samenwerking is echt iets heel anders. En het is ook best lastig soms. En bij McQueen heb ik dat wel geleerd om die verbinding in het creatieve proces op te zoeken. En je daartoe te verhouden met anderen. Je ego aan de kant te zetten ook. En echt voelen dat je samen aan iets aan het werk bent.
Is het voor jou een goed antwoord, Floor? Ja, ik zie het zelf filmen, dus ik denk dat het een goed antwoord is, ja. Iris, als je ons meeneemt naar die plek. Alexander McQueen, een van de grootste modeontwerpers ook van de hedendaagse tijd. Hij leeft helaas natuurlijk niet meer, maar tragisch aan zijn einde gekomen. Maar super uniek talent. Hoe ging het op zijn atelier? Hoe ging het daaraan toe?
Het was heel hard werken.
Ja?
Echt dag en nacht. En ik heb wel het hele proces meegemaakt. Van het zoeken naar inspiratie tot aan het ontwerpproces in de beginstadia. Heel veel handwerk gedaan, de show meegemaakt. Dus ja, je gaat eigenlijk door een levenscyclus, door een soort van seizoenen heen in het creatieve proces. En dat was ontzettend spannend en geweldig om onderdeel van te zijn.
Je gaat er ook bij glimlachen ook als je eraan terugdenkt. Ja. Het is ook grappig hoe jij daar terecht bent gekomen. Want het was toen al een bastion om daar binnen te komen. En jij hebt het op de een of andere manier vrij gauw kunnen regelen om daar binnen te komen. Hoe kan je ons toch even meenemen hoe dat is gegaan? Want volgens beeld van een student ben jij
ik
nog.
Ik heb een beetje gebluft en een beetje geluk gehad.
Ja.
Toen ik begon, zaten ze vlak voor de show. Dus ze hadden gewoon echt wel mensen nodig. En ik heb gewoon gebeld. Ik had via een telefoonnummer gekregen. Ik heb gebeld en zij vroeg, heb je het portfolio opgestuurd? En ik zei ja, had ik niet gedaan. En toen mocht ik 2 dagen later op gesprek. Toen heb ik in alle haast al mijn werk bij elkaar verzameld. En ben ik die kant op gegaan en ik mocht gelijk aan de slag.
Echt waar?
Ja.
Dus je kwam met een soort van map waar de papiertjes nog uitwaaien
daar
binnen.
Ik nam zelfs allemaal kledingstukken mee die ik had gemaakt. En dat waren ze helemaal niet gewend. Nee, dus dat was een goede binnenkomer.
En dan kwam je daar binnen en toen zeiden ze, Iris van Herpen, you can start directly.
Ja, het, wat ik al zei, het was gedeeltelijk geluk. En ze zagen denk ik ook hoe eager ik was, hoe gedreven. En
de rest is history dan. Je hebt het allemaal daar gedaan. Het bijzondere is, je hebt ook bij Claudie Jongstra stage gelopen. Grote, natuurlijk, Nederlandse kunstenaar. Ze woont in Friesland.
Ja.
Voor de podcast zijn we ook naar haar toe geweest. En het bijzondere is, ze heeft natuurlijk tientallen, zo niet honderden stagiaires en stagiairs gehad. Het grappige is dat ze jou meteen wist te herinneren. Ook al is het een tijd terug weer. Ze wist meteen, dat weet ik nog. Hoe kan dat, dat je zo'n indruk achterlaat? Dat is natuurlijk een hele ongemakkelijke vraag om jou te stellen. Maar wat is het dat... Ze heeft dus blijkbaar iets, zag ze in jou, wat ze dus nooit vergeten is.
Nou, als ik... En ik kan natuurlijk niet voor haar spreken, maar ik ben wel... als ik aan de slag ga, ga ik helemaal in die tunnel. En dat kwam bij McQueen ook heel goed van pas. Omdat ik dan niet goed meer kan stoppen. Mm-hmm. Dus ik hou heel erg van het handwerk. Want ik kom in een soort van meditatieve staat. En Claudie doet ook heel mooi handwerk. En ik kon me daar helemaal onderdompelen in dat handwerk. Dus ik begon en ik ging door tot het af was. En ik denk dat die focus... haar misschien is bijgebleven.
Die totale focus, overgave voor het kunstproces ook.
Overgave is een goed woord, ja.
We gaan ook naar het ontwerpproces toe. Want je loopt de stages, je doet ervaring op, je rondt je studie af. Die je fantastisch afrondt. Als je je afstudeershow doet, duiken meteen de Amsterdam Fashion Week en Spice PR, de mensen die daar nu zitten, duiken allemaal meteen op je. Had je meteen door? We hebben natuurlijk in de tentoonstelling kunnen we ook dat beginwerk zien. De 700 paraplu's ontleed je onder andere tot één creatie. Had je toen meteen door dat je een soort van magneet was geworden in die modewereld en dat iedereen op je dook?
Het ging wel redelijk onbewust. Ik zat namelijk toen in een tunnelvisie, want ik had net mijn eindexamenwerk gemaakt. En dat was niet af voor mij, die collectie. Dus ik weet nog dat de dag nadat ik mijn show had gehad, dat ik weer bezig was. Dus ik zat nog heel erg in die tunnel en ik ben eigenlijk gewoon niet meer gestopt.
Dus je bent nog steeds bezig met
eigenlijk
je afstudeerproject? Ja, nee, dat geloof ik niet. Ja,
nee.
Maar bij wijze van spreken wel. Dus,
maar ik ben toen wel echt verder gegaan in die collectie. Ik kon toen echt niet stoppen. En dat is eigenlijk mijn eerste show geworden voor Amsterdam Fashion Week. Dus ik zat nog heel erg in die tunnel. Dus het is ook wel... Veel is best wel langs me heen gegaan.
Maar is het niet heel eng om je afstudeershow te geven, terwijl je zelf eigenlijk vindt dat het nog niet af is?
Ja, maar dat hoort erbij, hè?
Ja?
Ja, absoluut. Voor mij is heel vaak werk niet af. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een expositie waarvoor ik weer bezig ben met een ontwerp wat ik 12 jaar geleden heb gemaakt. En dat ben ik eigenlijk nu weer nieuw leven aan het inblazen op een andere manier. En ik denk dat mijn manier van denken niet heel lineair is. En dat gaat alle kanten op. Dus soms is een idee wat 12 jaar geleden ontstaan is, nu voor mij nog steeds van belang.
Mag ik doorvragen wat er gaat gebeuren met het ontwerp? Of is dit was dit het tipje van de sluier en krijgen we niet meer?
Dat
vermoeden had ik al, ja. De natuur, hebben we al een paar keer genoemd, is jouw grote muze, je grote inspiratiebron. Je hebt ook gezegd, natuur is mijn muze. Nog even, je hebt al een beetje uitgelegd waarom het zo is. Maar hoezo is dat je muze? Je bent bijna verliefd dus op de natuur in die zin. Ja. Hoe komt dat?
Ja, we zijn natuur. Dus ik denk als ik in mijn werk dicht bij de wereld om me heen wil komen, wat ik natuurlijk wil, en ik wil alle onzichtbare schoonheid zichtbaar maken, dan is dat het meest logische om naartoe te gaan.
Je maakt de onzichtbare schoonheid zichtbaar.
Dat probeer ik, ja.
En wanneer zie jij dan dat wat wij niet zien? Wanneer zie jij dat dan? Wanneer zie je dat onzichtbare, die onzichtbare schoonheid?
Ja, ik denk dat we het allemaal zien als we er aandacht aan geven. Het gaat over focus, aandacht, je openstellen, je zintuigen, de aandacht geven. Ik denk dat we het allemaal zien.
Jij zegt eigenlijk dat we allemaal een Iris van Herpen zijn. Dat denk ik niet.
Nee, maar ik denk wel dat we allemaal creatief zijn. Dat geloof ik wel.
Ja. We moeten gewoon beter en meer en rustiger kijken eigenlijk naar de omgeving om ons heen.
Nou, niks moet, maar als je er behoefte aan hebt, dan gaat het absoluut over aandacht en het vinden van liefde om je heen. Ja. Want dat is de enige manier dat je ook liefde in je werk kan stoppen.
Ja. Deze gaan we allemaal onthouden. Ik ben even Yvonne. Ik kan een vraag voor jou stellen, maar als je in de zaal zit en je durft het. Waar is Yvonne in de zaal? Even kijken. Ja, oh, helemaal achterin. Nou, dan ga ik. Ze wordt ook aangewezen door volgens mij mensen met wie ze er is. Even kijken. Yvonne, waar zit je? Ja, ik kom naar je toe. Dag Yvonne. Ik heb het natuurlijk over de natuur nu. En de creaties van Yvonne, die van Iris van Herpen, die zo vaak perfect lijken. En precies daarover heb jij een vraag.
Ja, dat klopt. Wat ik gezien heb is allemaal even prachtig en perfect. Maar vanwege de relatie met de natuur, die zo belangrijk is voor Iris, mis ik soms een imperfectie. En hoe kijkt Iris daar tegenaan?
Dus jij vroeg je inderdaad ook af, van, is er ruimte voor imperfectie in de creatie? Hè?
In de natuur is natuurlijk ook heel veel imperfectie.
Hoeveel ruimte is er voor imperfectie, Iris, in de creaties? Of zeg je, zit die imperfectie er misschien al in?
Ja, zeker. Wat ik binnen de natuur vaak heel mooi vind, is dat je, als je vluchtig kijkt, symmetrie ziet. En als je dan beter gaat kijken, dat er eigenlijk binnen die symmetrie heel veel asymmetrie te vinden is. En dat zie je binnen mijn werk ook. Dus als je naar een werk kijkt, vaak als je een minuut kijkt, zie je de symmetrie. En als je langer gaat kijken, zie je binnen die symmetrie heel veel asymmetrie. En dat is heel bewust. Dat is echt een dialoog tussen perfectie en imperfectie, waar ik me heel erg op richt. En ik zorg ook vaak voor een stukje chaos binnen mijn proces om die imperfectie erin te brengen. Er zijn heel veel voorbeelden te zien in de expositie. Een voorbeeld is de Ludi Naturai jurk die 3D-print is met TU Delft. En dat is in een vloeibaar bad geprint. En dat materiaal is dus nat als het geprint wordt en je haalt het eruit. En dan gaan die structuren eigenlijk opdrogen, net als bladeren dat in de natuur doen. En dat is totaal onvoorspelbaar in welke hoeken het gaat krullen. En dat is een hele mooie combinatie van de perfectie van het 3D-printen, want daarin controleer je alle millimeters. En ook de imperfectie van het proces wat erna ontstaat, waar je geen controle over hebt. En ook bij dat stuk zie je dus weer, als je heel goed gaat kijken, allemaal details die misschien niet perfect zijn, maar die wel dus door een natuurlijk proces ontstaan zijn. En zo heb je ook de Moon Dress bijvoorbeeld. Dat is samen met Jolan van der Wiel, een Nederlandse kunstenaar die met magnetisme werkt. En ook daar hadden we een beetje controle, maar niet heel veel, waardoor het ja, eigenlijk het magnetische veld de texturen bepaalt. En dat is een heel natuurlijk proces waar je geen controle over hebt. En dat creëert ook weer een balans tussen controle en chaos. En ik denk dat heel veel van mijn werk daarover gaat. Het vinden van die balans tussen controle en chaos.
Het mooie is, jij kijkt dus naar de natuur om inspiratie uit te halen. Maar je geeft de natuur indirect ook een rol in het proces voor het maken eigenlijk.
Ja.
Als een onzichtbare aanwezigheid die ook meecreëert.
Klopt. Ja, ik vind het heel fijn om helemaal in iets te duiken en daar controle over te hebben. Maar soms moet ik het ook echt loslaten. En dan nodig ik de natuur uit om samen te werken.
En dan is die luistert gelukkig goed in die zin. Die doet mee, laat ik het zo zeggen.
Meestal wel, ja.
Je zegt ook, je houdt ervan om met chaos te creëren. Dus bewust chaos creëren. Je hebt ook wel eens gezegd van, ik creëer eigenlijk achterstevoren. Dus waar, wat, nou laat ik het jou uitleggen zelf. Wat houdt dat in als je achterstevoren creëert?
Op de academie heb je een volgorde die je leert wat een logisch ontwerpproces is. En dat begint bij het zoeken van inspiratie. Dan ga je materialen zoeken, dan ga je tekenen, dan ga je maken. Even heel kort gezegd. En ik begin eigenlijk altijd bij het maakproces, bij het ontwikkelen van de materialen, zonder dat ik nog heel duidelijk voor ogen heb waar ik heen wil. Dus ik laat die inspiratie eigenlijk pas toe op een later moment. Omdat ik het anders te veel stuur. En ik heb heel erg behoefte aan een stukje onderbewustzijn wat ook meespeelt. En dat, daar kom ik het makkelijkst als ik het onbekende opzoek. En dus eigenlijk in een veel later stadium begin. En dus echt begin bij het experimenteren met materialen, het draperen op de pop. Dat is een heel intuïtief proces. En als ik begin, heb ik echt nog geen idee waar het heen gaat. En dat is een heel fijn gevoel. Ik heb daar heel erg behoefte aan.
En dan kijk je dus eigenlijk welke vorm wil het materiaal ook aannemen?
Ja, je praat met het materiaal. En het is echt een dialoog. En, of een dans, hoe je het ook wil zien.
Doe je dat alleen trouwens, je zegt praat met het materiaal. Doe je dat dan alleen met je handen en met je vingers? Of praat je ook letterlijk tegen het materiaal? Of doe je dat
dan
niet?
Het is met mijn handen. Ja. Ik praat met mijn handen.
Ja, ik dacht, ik vraag het toch even. Ja. Dus even je weet het nooit. Welke spreuk er dan uitkomt. Ja. Dat was toch een kansje geweest als ik die had laten liggen. Ja.
Misschien moet ik het gaan doen.
De vraag van Maurits sluit hier goed bij aan. Die zal vast ook in de zaal zitten. Maar ik ga niet elke keer naar boven rennen. Hij vroeg zich af, je beweegt het. Je creaties bewegen bijna. Of letterlijk soms zelfs. Je past het voortdurend aan. Je bent aan het boetseren. Wanneer weet je, vroeg hij zich af, dat het de juiste vorm heeft, dat het klopt, dat het pad is waar je in moet lopen?
Soms is dat een heel duidelijk gevoel. Dat is echt een stukje intuïtie. En soms kom je daar niet en dan blijf je zoeken. En dat is eigenlijk soms ook juist wel heel mooi. En dat zie je ook in de expositie bij al die samples. Heel veel daarvan die zijn begonnen als idee en nooit afgekomen of gewoon nog niet goed genoeg. En dan 2 jaar later krijgt het vervolgidee en dan pak ik het weer op. En dus soms is het heel duidelijk.
Hoe weet je dat het dan, je zegt soms is het heel duidelijk. Is het dan een gevoel dat je denkt van,
dat is heel moeilijk te beschrijven, maar dan klopt het en dan voel ik een verbinding met het werk of een excitement en een, dat het mezelf heeft verrast, dat het mezelf verder heeft gebracht.
En je moet dus heel vaak geduld hebben, want jij zegt soms blijft een idee 2 jaar liggen, maar we hoorden net ook een verhaal van dat een idee 12 jaar blijft liggen. Dus dan heb je door, het is er nog niet, ik moet wachten nog. Het materiaal heeft nog tijd nodig of zo.
Ja, klopt. Ja, nee, ik heb wel veel geduld volgens mij.
In die hypersnelle wereld waarin we leven.
Niet met alles, maar wel met mijn werk.
kijk, met wat niet dan? Nee, ik zal, ook hier zal ik niet op doorvragen. Ja. Je bent ook voortdurend aan het innoveren. 3D-printing. Kijk, nu is 3D-printing. Iedereen denkt, ik kan een 3D-printer thuis aanschaffen. Jij deed het al meer dan 15 jaar geleden. 2011 werd jouw 3D-geprinte jurk door Times Magazine als een van de grootste uitvindingen van dat jaar uitgeroepen. Je weet materialen te ontwikkelen die niet bestaan of waar iemand nog nooit mee heeft gewerkt. Disciplines te verbinden. Nu zelfs ook soms bijzondere dingen. We hadden over paraplu's die je uit elkaar haalt. Cacao schillen, bananen, bladeren die je gebruikt voor creaties. Nu zelfs natuurlijk levende jurken van algen die ook licht geven. U heeft hopelijk allemaal die bijzondere jurk gezien. Je hebt zelf wel eens gezegd dat je soms het idee hebt dat je te vroeg bent geboren. Hoezo?
Er zijn gewoon heel veel ideeën in mijn hoofd waarvan ik weet dat de komende 10, misschien wel 15, 20 jaar echt nog niet gaat gebeuren.
Echt waar?
En ik heb wel veel geduld, maar soms is het ook wel even op. En dan zou ik willen dat bepaalde ontwikkelingen sneller gaan.
Wat is een idee? Ja, ik weet niet of ik dit mag vragen, maar wat is een idee waarvan je denkt, dit kan de komende 20 jaar nog niet, maar ik zou het wel willen?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een paar dagen geleden nog met wetenschappers gesproken die met materialen bezig zijn waarin echt zowel textuur als kleur reageert op de omgeving. En vooral het element textuur, wat in beweging is en wat reageert, is natuurlijk heel bijzonder en kan, wat mij betreft, heel mooi een binnenwereld naar buiten gaan brengen. Dus die levende kwaliteit van materialen, daar gaan we denk ik nog heel veel in zien. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit echt nog zeker 10 jaar gaat duren voordat ik dat op de juiste manier in mijn werk kan vertalen.
Het is een beetje de 4D-printing, toch? Of is het niet iets anders?
Dat gaat meer over vorm. Dat gaat over geheugen in vorm. Ja. Dus dat is een materiaal wat van een vorm naar een andere vorm kan veranderen door de tijd heen. Ja. En dit gaat meer op klein niveau, op textuur.
Die kan veranderen door warmte, beweging, licht.
Ja.
Je hebt ook wel eens gezegd, we zijn pas bij 1% van wat de mode kan, en van de mogelijkheden van de mode, aangekomen. Dat betekent eigenlijk dat we, dat vind ik ook wel erg geruststellend, dat we in een soort van prehistorie van de haute couture nog leven. Dat er nog 99% is te ontdekken. Ja. Is dat inderdaad echt zo? Zie jij dat op die manier?
Dat is natuurlijk puur gevoel. Ja. Ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar absoluut. Ja, ik voel dat we nog heel veel te ontdekken hebben. En ik denk ook dat door binnen de mode heel weinig wordt samengewerkt met andere disciplines. En wanneer dat meer gaat gebeuren, is er weer zo ontzettend veel mogelijk. Vooral tussen de relatie wetenschap en mode kan wat mij betreft echt nog een revolutie gaan komen.
Ja. Ja, jij bent een aanvoerder van die revolutie. Je glimlacht er ook bij. Ik weet dat je wel eens bij bedrijven en bij wetenschappers komt en dan zeggen zij, mevrouw Van Herpen, dit kan niet. En dan zeg jij, probeer het toch maar wel. En doe het toch maar wel.
Ik hou heel erg van als ik hoor dat het niet kan.
Ja?
Dan heb ik heel vaak het gevoel, dan ben ik op het goede pad.
Ja?
Ja.
Leg ons dat eens uit. Want dat is natuurlijk
Het komt denk ik doordat ik gewoon al een aantal keer heb gehad dat ik het gevoel had dat het echt wel kan. En als je dan de aandacht en de energie erin stopt en het lukt uiteindelijk, dan geeft dat zo'n bijzonder gevoel. En met elkaar. En dat is denk ik de reden dat als ik nu hoor dat het niet kan, dat het me eigenlijk meer stimuleert dan als ik hoor dat het wel kan.
En wanneer is het een moment geweest dat iemand tegen jou zei van dat kan niet?
En soms hebben ze ook gelijk, hè?
Ja. Daar ben ik niet geïnteresseerd. Ik wil zo wanneer jij gelijk hebt. Ja,
precies.
Dat zij zeggen, het kan niet, jij zegt het kan wel. En het blijkt dan wel te kunnen. Is er iets wat je meteen, ik weet van de 3D-geprinte jurk, dat het een van de voorbeelden natuurlijk is, maar ook andere voorbeelden waarbij je weet van, waar mensen zeggen, dit kan gewoon niet, dit lukt niet. En dat het uiteindelijk toch lukte.
Nou, de levende jurk is een goed voorbeeld. Toen ik met Chris begon te spreken, had hij er een heel hard hoofd in.
En dat is zacht uitgedrukt, denk ik.
Ja. Ja.
Wat is jouw overtuigingskracht dan? Hoe zeg je dan, we gaan het toch doen? Want dan moet je mensen bewegen, enthousiasmeren, energie geven.
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet hoe ik dat doe. Ik denk door middel van mijn eigen enthousiasme.
En dan gaat iemand erin mee en toch proberen.
Ja, want ik kom dan in die tunnelvisie terecht. En dat is een energie die ik ook graag deel met iemand anders.
En als het dan bijvoorbeeld die levende jurk. Wanneer ontstond dat idee eigenlijk?
Volgens mij januari vorig jaar.
Oh, dat is best recent eigenlijk nog.
Ja.
Toch?
Ja.
Voor zoiets totaal vernieuwends.
Het idee begon in januari. Volgens mij begonnen de gesprekken in februari. En toen hebben we 3,5 maand denk ik echt fulltime daaraan gewerkt. Het was wel echt dag en nacht en toen hadden we de show in Parijs.
En hoe, want als je zegt dag en nacht werken daaraan, wat ben je dan aan het doen? Ben je in petrischaaltjes, ik zeg het even heel kinderlijk hoor, maar algen aan het kweken? Of hoe moeten we dit voor ons zien?
Het was een samenwerking met Chris Bellamy en ook de Universiteit van Amsterdam. Dus de eerste anderhalve maand was inderdaad echt in het laboratorium. Dat is voornamelijk Chris en de universiteit geweest. En wij zijn toen veel daar geweest. Inderdaad, het kweken van de algen, heel veel materiaalsamples. Ze leren kennen ook. En daarna zijn we met de jurk begonnen. En toen de laatste anderhalve maand was het in het atelier.
En dan moet je de jurk in leven houden. Je zegt ook leren kennen. Dan bedoel je denk ik de algen leren kennen, toch? Dus is er een alg heel erg geschikt en een alg helemaal ongeschikt voor zo'n levende jurk?
Ja, absoluut. Dit is een microalg. Het is echt een halve millimeter. Dus het zijn echt hele kleine organismen. En ze hebben eigenlijk alleen maar licht nodig en vocht. En ze kunnen zelf niet bewegen. Ah. Dus het is niet zo dat ze, als ze in de zee zijn, ergens heen kunnen gaan. Mm-hmm. Dus we hebben heel erg geprobeerd diezelfde omgeving te creëren. Dus de jurk is gemaakt van een vloeistof. Een soort nutrient gel, zoals dat heet. Waarin eigenlijk alles zit wat ze nodig hebben. En het is het zonlicht wat ze in leven houdt. Mm-hmm. En het vocht, ja.
En de jurk is nu aan het slapen, hè?
Klopt, ja.
Dat is heel
het heeft
idee.
Een dag- en nachtritme.
Ja.
Of ze.
Ja, oh, ze. Dus het is een vrouw, ja.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik had er alweer dus een man van gemaakt. Non-binair. Maar ja, nee. Ja. Dus we moeten dus zachtjes naar buiten gaan zometeen. Anders maken we de creatie wakker.
Precies.
Dit is natuurlijk iets wat helemaal lukte. Wat helemaal fantastisch uiteinde had. Of uiteinde, een fantastisch resultaat had.
Ja.
Het bizarre is dat jij zegt wel eens 80-90% van de experimenten die ik doe, mislukt.
Ja, en mislukt is een groot woord, maar komen in ieder geval niet tot de collectie of tot een look. En soms gebeurt dat dus wel veel later. Dus mislukken is niet helemaal het goede woord. Maar er zijn ook heel veel samples die nooit verder komen dan een idee alleen.
Die verdwijnen dan, of die komen misschien dus dan later nog van pas.
Ja,
het bijzondere is, ik maak even een uitstapje in de zin van, soms heb je, als je in een ontwerpproces zit, maak je 60 creaties. En dan uiteindelijk breng je dat terug tot 18 à 20. Van zeggen, dit zijn de echt goeie.
Ja.
Ik denk natuurlijk, waar zijn die andere 40 gebleven? Want die willen we ook wel zien. Maar hoe
maar die
hoe
zijn nooit afgemaakt.
Die zijn nooit afgemaakt.
Sommige blijven bij een drape op de pop.
Ja.
Andere komen iets verder dan dat. Sommige blijven bij een schets of een technische tekening. Dus het is van alles wat. Maar ik denk eigenlijk dat de hoeveelheid ontwerpen die ik in één collectie maak nog wel meer is dan dat.
Ja?
Maar ik hou er heel erg van om steeds weer verder te gaan in mijn selectieproces. En dan kom je tot een kern die mij raakt en hopelijk ook anderen. En ik denk dat er heel veel ideeën zijn die gewoon op dat moment niet belangrijk genoeg zijn.
En dan krijgt een ander idee dus voorrang eigenlijk.
Ja, en ik denk dat dat misschien nog wel een van de moeilijkste dingen is in het ontwerpproces. In ieder geval bij mij dan. Ja, er gaat zoveel door je hoofd en er zijn zoveel kanten waar je op kan en je moet keuzes maken. En ik denk dat dat iets is wat ik heb moeten leren en waar ik nu heel erg van geniet. Maar dat vond ik voorheen heel erg moeilijk.
Ik wil even naar hoe je jezelf ook blijft verrassen, hoe je weet welk pad je op gaat. Mathieu, zit jij in de zaal? Ik dacht misschien dat ik wel even, als je nou, ja, ga ik daarheen? Ja, daar ga ik wel even heen, toch? Dan, ja. Ik laat je even alleen achter. Mathieu, jij hebt precies een vraag die hierover gaat. Over dat maakproces en over hoe dat er toe gaat.
Want ik heb hem op mijn telefoon, maar...
Jij mag hem ook zelf voorlezen, wat je wil, Mathieu.
Je hebt hem beter, ik heb hem niet zo helder meer.
Hel in je hoofd. Kijk, nou, dat maakt helemaal niet uit, Mathieu. Jouw vraag was, hoe blijf je verrassen eigenlijk? En hoe bepaal je dat je het juiste pad in bent gegaan? Heb ik het zo goed vertaald?
Ja. En hoe hou je die inspiratie gaande? Dat is eigenlijk, waar zit dat vlammetje bij jou?
Ja, hele goede vraag. Inspiratie komt bij mij vanuit heel veel verschillende hoeken. Veel komt vanuit lezen, vanuit boeken van mensen. Veel vanuit andere kunstenaars, vanuit architecten, biologen, andere wetenschappers. Gesprekken die ik heb met mensen. Maar opvallend genoeg haal ik niet heel veel directe inspiratie uit dingen zien. Dat verwachten veel mensen, dat als ik in de natuur loop en ik zie een een bijzondere vogel of een mooie boom, dat dan de inspiratie is voor mijn werk. Maar eigenlijk gebeurt dat vrijwel nooit. Het is wel een energie die ik meeneem en ik sla dat wel op en dat komt later wel weer in andere vormen via mijn onderbewuste naar boven. Maar ik heb niet heel veel dat inspiratie direct vanuit mijn zicht komt. Het is toch veel meer vanuit een ervaring of vanuit wat ik lees. En hoe ik weet dat ik op het juiste pad zit, soms weet ik dat niet.
Nee?
Nee.
Dan wandel je gewoon door en dan ontdek je het wel.
Je moet gewoon door. Soms ook als je het niet weet.
Dat is ook een goede les voor ons allemaal, denk ik. Ja. Maar het mooie is ook, je zegt, je noemt het een paar keer als onderbewust. Hè? Dus je vooral wat je niet kunt peilen, het gevoel dat daar probeer je op zoveel mogelijk te vertrouwen.
Ja.
En je hebt voor mij ook eens een keer gezegd dat als je muziek hoort, dat je vormen ziet of kleuren ziet.
Patronen.
Ja. Dat wordt zocht. Ja. Dus is dat ook dat je onderbewust op die manier voeden en ruimte geven eigenlijk?
Absoluut, ja. Muziek kan dat heel mooi voeden. En ik gebruik het soms ook wel om tot patronen te komen binnen mijn werk.
Het mooie is ook in de tentoonstelling prachtige muziek te horen, gemaakt door jouw geliefde. Dus het is ook dat past zo. Het is ook niet zomaar toevallig allemaal. Het hoort allemaal bij elkaar om die universums compleet te maken.
Ja.
Vera vroeg zich nog af, ook een vraag aan jou, is: verras je jezelf wel eens? Dat je denkt van, jeetje, ik denk dat het antwoord ja is, maar dat je in hoeverre gebeurt dat? Dat je opeens denkt, wat gebeurt hier?
Ja, zeker. En daar probeer ik ook in te sturen. Want als ik vanuit mijn denken werk, wat ik natuurlijk ook wel doe, en dat doe ik vooral voor klanten bijvoorbeeld, dat ik schets, dat is veel meer vanuit de bewuste laag. En daarom probeer ik ook juist veel dat proces te onderscheppen en door middel van Drape te werken, omdat ik dan tot iets kom waar ik minder controle over heb, waar ik het gevoel heb dat mijn onderbewuste meer bezig is, omdat ik gewoon aan het zoeken ben. En dan kom ik toch sneller tot iets wat mezelf verrast, omdat ik daar minder controle over heb. En dat is een heel fijn gevoel. En ik merk dat vaak de werken zijn die dan later ook nog tot me spreken. Dat soms mijn onderbewuste al wat verder is dan dat ik ben met mijn hoofd.
En dan ga je daarna pas omlijnen met gedachten en theorieën eromheen.
Klopt, ja.
Je hebt het ook veel over gevoel en emoties, gevoelens. Anja die vroeg zich af of je ergens angstig of bang voor bent en hoe dat dan terugkomt of terug te zien is in je werk.
Ja, absoluut. Een van de ruimtes in de tentoonstelling gaat ook gedeeltelijk over angst. Angst is een van onze emoties die heel goed te vertalen zijn in mijn werk. En ik denk dat als ik over één van mijn angsten moet spreken, dat het toch wel een soort toekomst voor. Het is moeilijk in woorden te brengen, maar het diverse leven wat we om ons heen hebben. Staat gewoon heel erg onder spanning en de biodiversiteit en de gezondheid van eigenlijk de hele aarde waar we op leven is gewoon nu zo fragiel. En dat is wel een van mijn angsten, van waar gaat dat heen en hoe kan ik daar zelf iets aan bijdragen. En ik denk dat dat ook binnen mijn werk wel naar boven komt en dat is ook wel een energie die ik probeer te vertalen om die verbinding aan te gaan met de wereld om ons heen, omdat we er zo afhankelijk van zijn. De zuurstof die we nu ademen, dat komt uit de oceanen en uit de regenwouden. En zo geldt het ook voor ons eten en ons water. En ja, dat is wel iets wat ik vertaal binnen mijn werk om dat web van leven te voelen en te zien en te snappen en die verbinding aan te gaan en daar uiteindelijk je keuzes in te maken van wat voor jou belangrijk is om te doen.
En onze moderne maatschappij gebruikt de aarde natuurlijk een beetje, de natuur ook als wegwerpartikel van we kunnen het gebruiken en we gaan weer door.
Ja.
En jij zegt eigenlijk, we moeten die natuur als kunst zien en ook veel meer als een web waar we zelf ook in zitten, met z'n allen onderdeel van
zijn. Absoluut, ja. En ik denk dat we we worden eigenlijk heel erg verzorgd door de natuur in alles wat we doen. En we moeten gewoon ook zorgen voor hetgene wat voor ons zorgt.
En dat, die les kunnen we ook uit je creaties halen, denk ik.
Ja, ik hoop het. Dat zou in ieder geval een mooie bijkomst zijn.
Over die emoties ook gesproken. Jessely had daar ook een vraag over. Dat je dus met emoties en met gevoel creaties maakt. Hmm. Maar vind je het ook altijd belangrijk dat de toeschouwer diezelfde emotie voelt? Of zeg je nee, de toeschouwer mag zijn eigen emoties daarop loslaten of voelen of erbij ervaren?
Ja, als ik met een werk bezig ben, dan zijn het best wel lange processen. Dat kan 4-5 maanden duren, van begin tot eind. En in zo'n periode ga je eigenlijk door alle emoties die er zijn wel heen. En ik denk dat dat zeker voelbaar, vangbaar is binnen het werk. En het hangt per persoon af of je daar, of je diezelfde emoties daar uithaalt, of dat je je eigen emoties kunt verbinden aan het werk. Ik denk dat allebei heel mooi is. Het een is niet beter dan het andere. Dus ik denk dat dat voor iedereen anders is. En er zijn ook mensen, denk ik, die veel meer aangetrokken voelen tot de techniek of de processen die daarin zitten, of de innovatie of het handwerk. Tuurlijk zit er vanuit mij emotie in, maar dat wil niet zeggen dat het essentieel is voor mij dat iemand anders die emotie ook ervaart. Ik denk dat het werk op verschillende manieren kan spreken. En dat kan dan middel door de techniek, de vorm, de schoonheid of de emotie zijn. Voor mij is dat allemaal even belangrijk.
Zodra het eigenlijk uit jouw atelier is, is het voor ons allemaal wat we daarbij voelen en zien.
Ja.
Over het atelier ook gesproken. Je hebt best over je atelier gezegd van als je daar bent, dat de rest van de wereld even niet lijkt te bestaan.
Hmm.
En Nicolien vroeg zich af hoe. Ik voel me af eigenlijk hoe dat is als de wereld niet bestaat. En Nicolien vroeg zich af, hoe ziet een dag van Iris van Herpen eruit? Wordt zij wakker op het atelier? Of wandel jij naar het atelier? Hoe ziet zo'n dag eruit?
Ja, nou, dat is natuurlijk door de tijd heen heel erg veranderd. Ik ben echt als eenling begonnen. En toen was ik heel veel met handwerk bezig. En door de tijd heen is dat een groep van mensen geworden waar ik mee samenwerk. Ik heb heel lang, en daar heb ik soms wel spijt van, mijn creatieve momenten tot avonden en weekenden altijd doorgeschoven. En dan gingen de dagen heel erg over de samenwerking. En dat heeft goed gewerkt, maar ik probeer nu ook twee is dagen in de week echt vrij te maken van mijn creatief proces.
Als je dat creatief proces gaat doen, wat doe je dan? Zit je dan in je kantoor of in je atelier afgezonderd? Of juist, hoe?
Ja, dan als ik echt met inspiratie bezig ben of met drapen, draperen of met tekenen, dan moet ik echt alleen zijn. Dat is die tunnelvisie. Dat is mijn hyperfocus. Dat is mijn meditatieve staat. Dat is eigenlijk mijn meest fijne plek waar ik kan zijn.
Is dat, dan ben jij alleen met de natuur dus. De energie, de aanwezigheid daarvan.
Ja.
Muziek aan? Gordijnen dicht, gordijnen open? Hoe?
Zeker gordijnen open.
ja.
Nee, licht is essentieel. Muziek valt wel mee.
Mm-hmm.
Ik ga een beetje door periodes heen. Ik heb periodes gehad dat ik heel veel muziek luister. Maar op het moment hou ik eigenlijk juist wel van stilte.
En dan gebeurt het daar. En dan is het daar, ben je daar een paar uur? Ben je daar uren achter elkaar?
Ja, ik zit in hele lange gedachtenstromen. Dus 2 uur, dat werkt niet heel goed.
Nee.
Voor mij werkt het best om van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in 1 lange gedachtenstroom te zitten. En dan, dat is een soort bouwwerk. Waar je niet 1 kaart uit moet halen. Dus daar moet ik niet iets heel praktisch tussendoor gaan doen.
Dus je zit uren op zo'n dag opgesloten als het ware in je eigen ruimte.
Ja.
Te bouwen in je eigen hoofd aan een gedachte.
Ja. Of direct op een mannequin. Ik kan ook, en daar hou ik heel erg van, draperen. En gewoon gaan zitten kijken. En heel lang kijken. En dan ga ik weer verder met draperen. En dan ga ik weer kijken. En ja, dat is een heel fijn proces.
Ja. Ook daar ga je bij glimlachen. Dus het is een proces waar je fijn en veilig bij voelt.
Ja. Het liefst doe ik dat dagen achtereen. Ja.
en dan moet iemand aankloppen van, ben je er nog, Iris?
Precies, ja.
Dit is natuurlijk, je hebt ook net al een beetje gezegd, een creatie van jou maken kost ongeveer 4 à 5 maanden. Maak een even stapje de andere kant op. De wereld van de showbiz, de glitter glamour, de grote wereldsterren. Lady Gaga, Kate Blanchett, dan noemen ze allemaal op. Carice van Houten, Beyoncé, ze hebben allemaal jou, Miley Cyrus, hebben allemaal jou gedragen, willen jou allemaal dragen. Die hebben alleen een iets ander tijdschema.
Ja. Dat is de grootste uitdaging die er zo'n beetje is. Zowel de show als VIP-dressings, die komen meestal veel te laat binnen. En ik heb toch echt tijd nodig. En het atelier ook. Ja.
Roland vroeg zich af hoe dat dan ging. Maar soms is dat dus een maand van tevoren. Dat is dan nog, zou ik denk, redelijk op tijd, maar dat is eigenlijk ook te kort. En dan een Beyoncé, die werkt met een body stand-in. Hè? Dat heb je mij ooit verteld, maar dat ken ik niet.
Ja.
Wat is een body? Weet iemand wat een body stand-in is? Even handen omhoog als iemand het weet. Die hebben allemaal de podcast geluisterd. Heel goed. De rest is gezakt voor de test bij deze. Ja. Maar we gaan nu integraal de podcast aanzetten. Nee hoor. Nee. Een body stand-in. Beyoncé werkt er bijvoorbeeld mee.
Klopt.
Wat houdt het in?
Ja, zij heeft iemand aangenomen die voor haar werkt, die precies haar afmeting is. Mm-hmm. Exact hetzelfde lichaam heeft qua verhoudingen. En die moet dus ook met haar mee veranderen als zij verandert. En dat is een heel bijzonder beroep.
Je zegt dat heel leuk. Ja. Als zij moet mee veranderen. Dus als Beyoncé een zak chips eet, moet deze body stand-in minstens zoveel aankomen als die zak chips. Dat is eigenlijk het resultaat, toch? Ja,
ja, dat moet wel. Want anders blijf je niet dezelfde verhoudingen. Maar hoe ze dat doen, weet ik eigenlijk niet.
Nee. Die body stand-in voor de beeldvorming, atelier is in Amsterdam. Je bent nog gewoon helemaal van ons, gelukkig. Ja. Dus je atelier zit ook op een mooie plek in Amsterdam, aan het water. Hoe mooi kan het cirkeltje rond zijn. Komt die body stand-in bij jullie op het atelier? En dan, of hoe werkt dat?
Dat was toen wel in Amsterdam, maar een andere ruimte. Ja, en dan gaan we daarheen om de look te passen, nog wat aanpassingen te maken. Dan gaan we meestal spelden op het lichaam. En die fittings kunnen ook best wel even duren. Dus het zijn voor VIP's ook niet altijd de fijnste moment, omdat je gewoon soms wel een half uur gewoon staat. Ja. Dus op zich heel handig dat Beyoncé een body double heeft, want dan voel je ook niet dat je heel snel moet zijn met zo'n fitting. Dat is eigenlijk wel heel fijn.
Het geeft jou ook rust eigenlijk. Ja. Die sterren hebben het ook zo zwaar, die VIP's.
Precies,
Nee, ik begrijp helemaal wat jij bedoelt. Ja. Dat het voor jou natuurlijk fijn werkt, eigenlijk stiekem toch zo'n body stand-in.
Ja, en het atelier ook natuurlijk. Ja.
Roland vroeg zich ook af, je hebt ontelbaar veel grote sterren gekleed, wereldsterren van het wereldtoneel. Is er nog iemand die je graag zou willen kleden? Dat je zegt, nou, als ik daar, of kleden is niet het goede woord, maar een creatie voor mag maken. Je hebt mensen creaties geschonken bij het Met Gala natuurlijk, in New York, noem maar op. Is er iemand die op jouw wensenlijstje staat?
Ja, ik zit aan Zendaya te denken.
Ja.
Hele goede actrice natuurlijk, kennen we denk ik allemaal. Mm-hmm. Hoe zij zich transformeert in een karakter is ongelooflijk. En het lijkt me heel bijzonder om voor haar een keer iets te doen.
Ja. En je zegt hoe zij zich transformeert in een karakter. Dus het gaat weer over transformatie, beweging daarin, verandering daarin, een metamorfose. Is dat dan hetgene wat je ook aantrekt? Dat je dus, omdat je denkt dat ook invloed gaat hebben op het maakproces wat jij vervolgens gaat hebben?
Ja, mijn indruk. Want volgens mij kan je alleen op die manier komen waar zij komt in haar karakter, is totale overgave. Mm-hmm. En dat voel ik heel erg in haar zijn. Dat is mijn projectie natuurlijk, maar dat geeft mij wel inspiratie om iets te maken wat diezelfde energie draagt.
Heb je al contact met haar of nog niet?
Niet direct. Niet direct. Ik heb haar nog nooit ontmoet.
Nee. Maar als je zegt niet direct, dan is er dus wel een bruggetje al gebouwd.
Het zou kunnen.
Jij zou ook goed de politiek in kunnen. Ja.
Maar je weet nooit wat er gebeurt. Ja. Dus,
Nou, wij zouden denk ik allemaal op je stemmen. Dat zou een verademing zijn. Goede vibe ook dan. Ja, maar in ieder geval, we gaan naar een vraag van Ilse. Ilse die was vol bewondering in de tentoonstelling. En die liep naar buiten met het idee, hoe kan één iemand dit allemaal hebben bedacht? Vol bewondering. Die vroeg zich af, heb jij zelf wel eens dat je bij een kunstenaar of iemand die iets creëert of zo, denkt, hoe kan één iemand dit allemaal bedenken of doen of ontwerpen of creëren?
Zeker, absoluut. Er zijn zoveel mensen waar ik inspiratie uit haal. En ik denk dat het voor hun allemaal geldt. Alexander McQueen is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Mm. Ik denk dat hij een van de redenen is dat ik me zo geïnspireerd voelde om dit te gaan doen. Wat hij allemaal heeft gedaan in zijn relatief korte leven, want hij is 40 geworden.
Ja, zelfmoord gepleegd, hè? Ja. Heel triest. Ja.
Is echt ongelooflijk. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat het teamwork is. Je doet het met heel veel mensen samen. Maar het is ongelooflijk mooi om te zien wat hij in zijn belevingswereld heeft gecreëerd. En dat ook tot materie heeft gebracht. En ik denk een ander voorbeeld voor mij ook wel Anselm Kiefer is. Mm. Kunstenaar die heel groot werk maakt. Waar heel veel expressie en energie in zit. En
hij met zonnebloemen ook, hè? En
ja,
grote
ook heel
dingen,
veel,
schilderijen.
Geïnspireerd op de natuur. Maar zijn oeuvre is zo ongelooflijk groot en zo overweldigend. Ik heb een expositie van hem in Londen gezien. En ja, je wil daar eigenlijk niet meer weg. Je wil gewoon ondergedompeld blijven in dat bad van inspiratie. Ja. Ja.
Een beetje wat de jonge student had bij jou, tentoonstelling. Het grappige is ook, of het leuke is, jij maakt zo uniek werk. In de modewereld is het natuurlijk, in de haute couture ook, en in de fashion-industrie zeker, veel copycats. Mensen die dingen nadoen. Jij hebt zo'n aparte status dat jouw werk eigenlijk niet vatbaar is voor copycats.
Dus,
hoe komt dat?
Omdat er zoveel tijd, liefde, handwerk, innovatie in één werk zit. Dat zijn zoveel lagen waarop gebouwd wordt. Dat is gewoon best lastig, want binnen de mode. En daarom, ik heb zo'n andere manier van werken. Een gemiddeld kledingstuk, dat is een paar uur wat daarin gaat qua maakproces. En bij mij is dat vele maanden. En ja, dat heeft eigenlijk niks te maken met confectie.
Ja.
Daarom is dat ook eigenlijk vrij onmogelijk om dat na te doen.
En het is ook onmogelijk omdat jij stoffen maakt die niemand heeft, toch?
Ja, er zijn nog meer redenen te noemen, absoluut. Ook de samenwerkingen en de materialen die we zelf ontwikkelen. En dat is gewoon bijna onmogelijk.
We lopen een beetje uit in tijd. Dus ik moet helaas, ik zou nog wel 1000 vragen willen stellen. Ik denk dat de zaal ook nog wel 1000 uur naar jou kan luisteren. Ik doe nog. We willen nog wel, toch, mensen? Ja, hè? Ja, nou, dan gaan we de hele nacht door. Nee.
Leuk.
Dan pak ik er eentje terug, namelijk nog. Over dat, weet je, dat zien we ook in de tentoonstelling. Veel samenwerking met andere kunstenaars. Prachtige kunstwerken ook. Iemand vroeg zich af, een van de vraagstellers, hoe vind je die? Stuit je daar per ongeluk op? Ga je op zoek naar ze? Hoe vind je ze?
Het is allebei. Ik hou heel erg van research doen. Dus dat is een manier waarop ik nieuwe werken vind van mensen, tegenkom. Ook veel door middel van lezen, andere exposities. Dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces wat we denk ik allemaal wel kennen. Gewoon op zoek gaan naar een nieuw werk wat je ontdekt.
En doe je dat via, ik denk niet scrollend op Instagram, maar misschien wel? Of ga je naar musea toe? Hoe doe je het real life? Doe je het online? Hoe beweeg jij je daardoor?
Alles. Ja? Online, via exposities, via andere mensen. Ik zie het een beetje als een ecosysteem van creatievelingen om me heen, die natuurlijk ook weer aan het zoeken en het ontdekken zijn. Dus er wordt ook veel naar me toegestuurd van mensen die ik ken. Van, hey, dit moet je zien. Of heb je dit al gelezen? En die hebben vaak een heel goed gevoel voor wat mij interesseert. Dus dat is een heel mooi ecosysteem van research. Eigenlijk ook wat er om me heen al gebeurt. En dat doe ik zelf ook. Als ik geïnspireerd raak door een boek of een expositie, dan stuur ik dat weer naar collaborators waar ik mee heb gewerkt toe. Van, misschien inspireert hun dit ook weer. En dat is een wisselwerking.
Ja, ogen en oren.
Van elkaar eigenlijk voeden.
Ogen en oren. Ja. Dat brengt me bij een ander zintuigelijk iets. De neus. Mm-hmm. En dat brengt me bij de vraag van Isabella. Mm-hmm. Dit is een heel creatief brugje dit. Maar we zien natuurlijk, als we in de tentoonstelling lopen, zien we, er wordt gewerkt met licht. We zien natuurlijk jouw creaties. We horen muziek. Als jij nog extra zintuigelijk impuls mocht geven, namelijk die van de geur. Welke geur zouden we moeten ruiken bij jouw creaties? Is daar een geur voor te omschrijven? Of hangt het af van de creatie?
Ja, ik denk het wel. Ik heb voor mijn Simple Jesus show Dat is mijn laatste show in Parijs. Heb ik samen met een neus, zoals je dat noemt, een parfum ontwikkeld. Of een geur, beter gezegd. Twee geuren. En die kwamen ook tot leven tijdens de show. En ik heb samen met hem geprobeerd om een belevingswereld van de onderwaterwereld tot geur te brengen. Wat eigenlijk heel veel vrijheid gaf, want we kunnen niet ruiken onder water. En dat was dus eigenlijk onze interpretatie van de vormen en de kleuren en de transformaties die onder water gebeuren, om daar een geur aan te geven. Dus het was vrij abstract, zeker niet realistisch, maar wel een hele fijne, vrije wereld om mee te spelen. Want de onderwaterwereld is sowieso een van de terugkomende thema's in mijn werk, waar ik heel veel inspiratie uit haal. Omdat het zo transformatief is, omdat het zo bewegelijk is, zo levend. En ook omdat we er nog zo weinig over weten. Heel veel organismes zijn nog niet ontdekt. En dat onbekende geeft voor mij heel veel vrijheid om daar invulling aan te geven. En ik denk dat dat de reden is dat ik ook daar binnen de geur op gefocust heb. Want als we aan geur denken, denken we juist aan de bovenwereld. Maar juist die onderwaterwereld heeft volgens mij voor bepaalde organismes wel een geur. Alleen hebben wij daar geen weet van.
Heerlijk, laat ook zien hoe jij denkt. Want als ik inderdaad aan geur denk, denk ik aan gas of iets. Maar jij denkt dus aan een plek waar niemand aan geur denkt eigenlijk. Ja. Dat is ook hoe jouw brein dan in die zin werkt. En is het dan ook, is dat ook een heel leuk proces als je een geur mag bedenken voor iets waar wij nog nooit iets hebben geroken met z'n allen?
Ja, ik vond het heel fijn om aan te werken, omdat het zoveel vrijheid geeft. Mm. Ja.
Je bent daar niks begrensd en niks vastgelegd. Nee. Kunnen wij dat nog ergens ruiken, de onderwaterwereld? Of was het eenmalig?
Het was een eerste experiment en ik wil zeker nog wel meer met geur gaan doen. Maar op dit moment is dat nog... Ja, er zijn heel veel dingen die ik tegelijkertijd wil doen. En dat is gewoon nu even nog niet.
Wij moeten geduldig zijn, ik hoor het al. Ja, en dat zullen we doen, want als jij het kan, dan kunnen wij het ook, hoop ik dan, geduldig zijn. Esther, ook zit ook in de zaal, die vroeg zich af. Je bent nu in Nederland volop in de belangstelling. Hmm. Wat een groot verschil is dat meestal is aan jouw creaties in de belangstelling. En nu ben je zelf, ook door deze grote tentoonstelling, zelf meer op de voorgrond getreden. Niet dat je dat per se wil, maar dat gebeurt natuurlijk. De eerste vraag van Esther was, word je al herkend op straat?
Het valt mee, maar af en toe. Af en toe gebeurt het. En inderdaad, als er een expositie in de stad is, is het wel meer.
Ja. Ja. En haar vraag was ook, hoe ga je daarmee om? Vind je het leuk eigenlijk? Vind je het vervelend?
Op deze manier vind ik het niet vervelend, omdat het gewoon subtiel is en niet de hele tijd. Ik kan me voorstellen voor mensen die dat de hele tijd hebben, dat het helemaal niet fijn is. Maar dat is gelukkig bij mij niet zo. Dus en meestal zijn het mensen die bijvoorbeeld de expositie hebben gezien of het werk en daar iets moois over vertellen. En dat geeft mij ook weer input. Ik haal er altijd wel iets uit als ik een inkijk krijgen in iemand anders belevingswereld van mijn werk. Ik vind dat wel heel waardevol.
Ja. Dus die energie voedt jou weer eigenlijk?
Ja, vooral als mensen hun eigen referenties kunnen verwoorden.
Ja.
Iets wat ze erin zien, iets wat ze eruit halen, iets wat het voor hun betekent. Dat geeft mij weer inzicht in mijn eigen werk, wat het voor anderen doet. En dat voedt mij ook weer op een bepaalde manier.
Weer die voeding, die energie, dat onzichtbare wat om ons heen hangt en tussen mensen kan gebeuren. Ja. Tot twee vragen tot slot. Ja. Eerst ga ik naar de aantal vrouwen van de Harper's Bazaar Business Club. Ze zijn ook aanwezig. En een van hen vroeg zich af. Het gaat natuurlijk vaak ook in hun gesprekken over vrouwelijk leiderschap. Mm-hmm. En dan gaat het ook vaak over kleding. Mm-hmm. En als het over kleding gaat, dan wordt zeker bij vrouwen natuurlijk heel erg op gelet. En dan is het vaak, kleding moet krachtig zijn, maar niet te hard. Mm-hmm. Kleding moet benaderbaar zijn, maar niet te soft. Dus er is een hele sterke relatie tussen die kleding en vrouwelijk leiderschap. In hoeverre, de vraag is in hoeverre houd jij daar rekening mee en hoe kijk je ernaar? Wat is jouw advies daarin?
Mijn persoonlijke mening is dat we dat allemaal los moeten laten. Mm-hmm. We moeten helemaal niks als vrouw zijnde. En we moeten ons vooral uiten zoals wij ons daar goed bij voelen. Ja. Ja, ik snap het gevoel dat vrouwen kunnen hebben. Maar ik denk echt dat we dat los moeten laten. En dat we daar onze vrijheid in moeten nemen. En iedereen is anders. En we hoeven niet één bepaalde stijl te hebben.
Mm-hmm. En dan moet je gewoon aandoen wat je aan wil doen.
Waar jij je comfortabel bij voelt. En ja.
Ik hoop dat alle vrouwelijke ministers allemaal in Iris van Herpen bordes op gaan. Dat zou ik dan wel weer leuk vinden. Ja. En de mannen trouwens
heel
ook.
Leuk ja. Maken, ja, absoluut. Ja.
Dat zou het wel kleurrijk maken.
Absoluut.
Koningin Maxima geeft dan vaak het goede voorbeeld. Dus dat betreft. En tot slot Luca, ook in de zaal. Die vroeg zich af. Ik denk dat deze persoon ook zelf modestudent is. Maar die vroeg zich af. Wat zou jouw advies zijn aan jonge modestudenten? Ik hoop ook niet, je gaat zeggen, doe het niet. Want dan ja,
nee. Zeker niet.
Het zou een enorme domper zijn aan het eind van de avond.
Nee,
ja.
Absoluut niet. Nee, ik denk dat we binnen de mode wel een revolutie kunnen gebruiken. Mm-hmm. En ik denk wat heel erg weggeschoven is de laatste 20 jaar... is echt het vakmanschap. En ik hoop eigenlijk dat jonge makers echt weer verliefd worden op de materialen. Omdat als je die relatie aangaat, het materiaal je leidt. En daar komen hele onverwachte nieuwe richtingen uit. En ik denk ook dat de samenwerkingen aangaan met andere disciplines iets heel moois is om mode ook weer verder te brengen. In mijn optiek is er echt te weinig beweging en ontwikkeling. Omdat het zo gefocust is op industrie. En we moeten echt weer ruimte creëren voor het kunstenaars zijn, wat natuurlijk de oorsprong is van mode. En ook de diepere laag weer vinden van wat het vroeger betekende qua waar we in geloven en waar we verbinding mee voelen als groep mensen. Dus ik hoop dat veel nieuwe ontwerpers echt weer terug kunnen gaan naar de kern waar het over gaat en zich niet te veel laten beangstigen door iets wat hun opgelegd lijkt te worden. Vergelijkbaar met waar we het net over hadden. Heel veel mensen hebben het gevoel dat allerlei dingen moeten. En ik had het als jonge ontwerper ook, omdat je heel veel advies krijgt en iedereen verwacht dat je productie en confectie en ja, die opschaling gaat doen. En ik denk dat we juist veel meer behoefte hebben aan een nieuwe manier van werken. Wat veel meer gaat over diepgang, aandacht voor vakmanschap. Omdat dat ook is waar mensen zich uiteindelijk aan gaan verbinden. En dat we kleding weer iets gaan zien als wat we verzamelen, koesteren, verzorgen. En wat we heel lang, waar we heel lang van kunnen genieten.
Ja. Kijk, ik hoop dat deze persoon heeft meegeschreven met de tips die jij geeft. En je hebt al eerder gezegd, we zitten pas in de 1% van wat er in de modewereld kan.
Ja, dus durf te dromen. Ik weet dat het een cliché is, maar ik denk echt dat het vinden van vrijheid binnen je creatieve proces de essentie is. En probeer jezelf niet te veel op te leggen van wat je denkt dat moet. Ja.
Lieve mensen, mag ik een heel groot applaus voor Iris van Herpen. We zijn eigenlijk al ruimschoots door de tijd heen. Je hebt ons geleerd dat we in verbinding staan met alles om ons heen. Dat we meer naar de natuur niet moeten, maar mogen gaan kijken.
Absoluut.
Meer mogen gaan voelen. Meer mogen vertrouwen op onze onderbewuste. Dat we die bewondering, die passie, die inspiratie, dat we die mee mogen nemen.
Ja.
Dat we in de prehistorie zitten van alles wat nog te ontdekken is. Dus dat er een wereld voor ons klaar ligt.
Ja.
En dat er heel veel magie is, als je dat maar wil zien.
Ja.
En dat we de wereld niet als wegwerpartikel moeten gebruiken, maar als iets wat we moeten koesteren en bewonderen.
Ja.
Je betovert ons voortdurend en de hele tijd. En je bent ook nog eens, ik zei het al, de bescheidenheid zelf. gelukkig ben je ook helemaal van ons nog steeds. Ik moet eigenlijk natuurlijk naar afronden, maar ik voel me af, is er nog één iemand die heel graag nog een vraag wil stellen en denkt, dit is mijn laatste kans. Want daarna zit Iris van Herpen natuurlijk weer overal in de hele wereld of uren opgesloten in de atelier. En ik zie daar een heel jong iemand. Ik vind het heel mooi dat de nieuwe generatie dan even het wordt. Als jij op de stoel gaat staan, dat mag wel even. Mag je, dan kan iedereen jou goed zien, dan kan Iris jou ook zien. Moet je helpen, lukt dat? Ja, gaat goed. Wat is je naam om te beginnen?
Nina.
Dag Nina, wat ontzettend goed. Hoe oud ben jij, Nina?
9.
Een prachtige leeftijd, met een prachtige roze bril. Ben je enorm fan van Iris van Herpen?
Ja.
En waarom ben je zo fan van Iris van Herpen?
Omdat ze zulke bijzondere jurken maakt.
Kijk, en ben je naar de tentoonstelling geweest?
Ja.
En wat dacht je toen je daar rondliep?
Wow.
Dat is de beste recensie, Nina. Ja. Jij hebt de slotvraag. Wat is je slotvraag aan Iris van Herpen?
Hoe lang werk je aan een jurk?
Kijk, een mooie vraag. Hoe lang werk je aan een jurk? En mag ik, voordat ik het antwoord laat geven, is, ben jij ook aan het creëren, jurken aan het maken? Of ben je creatief bezig?
Ja.
En wat maak je?
Jurken.
En
nice.
En wat is je grote droom?
Om heel beroemd te worden.
En ik hoop hele mooie jurken te maken ook, toch? Ja, gelukkig. Kijk, dan mag ik even applaus voor Nina, was het, hè? Mag ik applaus voor Nina? Lukt dat? Aan jou de slotwoorden. Hoe lang doe je erover om een jurk te maken, of een creatie te maken? Maar misschien ook vooral, wat wil je nog even tegen Nina zeggen? Dat is misschien een mooie afsluiting.
Dank je wel, Nina, voor een mooie vraag. Ik werk ongeveer 4 à 5 maanden met een groep mensen aan een jurk. En ik vind het heel leuk om te horen dat jij ook bezig bent met ontwerpen en maken. En ik hoop dat je heel veel inspiratie hebt gehaald uit de expositie.
Ik denk dat deze avond, je hebt het eigenlijk perfect samen. Ik had er heel veel woorden voor nodig, Nina. Maar deze avond was wow. Dankjewel, Iris van Herpen.
Dankjewel.
Je luistert naar een speciale bonusaflevering van Het Geheim van Iris van Herpen. Een podcast van Nationale Nederlanden, partner van Kunsthal Rotterdam.